Goed, ik wil vandaag met jullie spreken over het kruis. En voor ik begin stel ik een vraag. Wie heeft het afgelopen jaar een keer een preek gehoord over het kruis? Ik ben niet verbaasd. Ik heb deze preek vaker gehouden en niet. Ja, wacht even. Wacht even. Ja, hij galmt een beetje. En wie heeft er de afgelopen 3 jaar een preek gehoord over het kruis? Nou, ik krijg overal ongeveer dezelfde reactie. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. Want het kruis staat centraal in de Bijbel. In het leven van Jezus. En daar zouden we regelmatig over moeten horen. Maar we gaan eerst lezen. Mijn preek die heet Het Kruis, schuine streep, nieuw leven. Dus het is niet alleen de kruisdood, maar er is meer. Colossense 3, vers 1 tot en met 12, die wil ik met jullie lezen. Colossians. Oh. Nee, dat lukt me niet. 3, hoofdstuk 3, vers 1 tot 12, tot en met 12. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die van boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan de leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte. En de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. Kleed u zich dan als uitverkoren van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Nou, ik heb al aangegeven dat ik over het kruis ga spreken. Het kruis staat aan de basis van het nieuwe leven. Eerst sterven en dan opnieuw geboren worden. En Paulus spreekt van iets uittrekken en iets aandoen. We zien ook eerst zaaien en daarna komt het oogsten. Daarna het genieten van de vruchten. Het kruis stond centraal in het leven van Jezus. En het was al eeuwenlang voorzegd dat hij die dood zou sterven. Kijk maar in Psalm 22. En in zijn bediening op aarde verwees hij ook voortdurend naar de dood die hij zou sterven. Het kruis was al van eeuwigheid in zijn hart. Nou, ik draai al heel wat jaartjes mee in kerken. En ik moet u zeggen dat ik weinig preken over het kruis heb gehoord. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, want het zou een hele grote plaats in moeten nemen. Het stond centraal in de prediking van Paulus. Hij zegt in 1 Korinthe 2 vers 22, ik had me voorgenomen om niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat is nogal een uitspraak. Dagelijks zien we overal kruisen om ons heen, of niet? Ze staan om. Op kerktorens en ze hangen bij mensen, vaak aan een halskettingje. Wat betekent het voor ons? Staan we er nog bij stil? Ik heb het meegemaakt dat we naar een houseparty gingen om te evangeliseren. En er waren mensen die zagen wat wij aan het doen waren. En hup, er kwam een halskettingje tevoorschijn met een kruis. Oh, maar ik geloof hoor, kijk maar. En dat kruis moet dan als bewijs dienen van, ik ben christen. En ondertussen zijn ze op weg naar satanisch feest. Is een kruis het bewijs van je christen zijn? Nee, het is alleen maar een uiterlijk teken, niet meer dan dat. En zonder de boodschap van het kruis te begrijpen en die te aanvaarden, is het onmogelijk om dat nieuwe leven te leiden. En ik hoop dat we vandaag met nieuwe verwondering en ook bewondering naar het kruis gaan kijken. Wat er gebeurd is. En dat onze liefde voor Jezus toe zal nemen. Voor Paulus is het kruis het grote markeerpunt in zijn leven. Hij zegt in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en ze voor mij heeft overgegeven. Bijna elk jaar maak ik met mijn zoon zijn kanotocht. We zijn denk ik in alle provincies geweest, ook in Duitsland. Vaak 2 dagen, soms iets langer. En 1 keer hebben we de Elfstedentocht gekanoed in Friesland. Dat duurde 4-5 dagen. En natuurlijk hadden we kaart bij ons. Maar het landschap is zo vlak, dat overal in de verte zie je dorpjes liggen met kerktorens daarop. En je weet heel goed van, hey, dat plaatsje moeten we naartoe. En op bijna al die kerktorens staat ook een kruis. En zo vormden die kerktorens met die kruisen erop bakens voor ons, als het ware een gids om onze weg te vinden door het prachtige Friese landschap. En later thuis dacht ik, hey, zo moet het eigenlijk altijd zijn. Dat kruis moet een baken in mijn leven zijn dat mij de weg wijst. Daar moet ik me op richten. Zo moet ik leven en wandelen. En dat geeft ook aan wat mijn bestemming is. Nou, wat gebeurde er eigenlijk aan dat kruis? Het is eigenlijk een rare boodschap. Iemand stierf een gruwelijke dood, de koning der koningen. En als we horen over het vloeien van bloed, denken we, ja, moet dat? Is dat nodig, een koning die zo'n vernederende dood stierf? Jan, je hebt mijn mailtje wel gehad. Ik had ook gevraagd om iets te projecteren. Daar ben je al voorbij gegaan. Nou, dan vertel ik het gewoon. Er is een afbeelding gevonden, en die kun je vinden op internet, van een ezel die hangt aan een kruis. Hij is niet met graffiti aangebracht, dat hadden ze toen nog niet. Hij stamt uit een van de eerste eeuw na Christus. En iemand heeft in een wand ingekrast een tekening, je kunt het heel duidelijk herkennen, daar hangt een ezel aan een kruis. En daaronder staat geschreven, Alexamenos aanbidt zijn God. Het is naar alle waarschijnlijkheid een spotprint op Alexamenos, dat was een christen, en iemand die wilde laten zien, nou moest kijken, dat is nou jouw God. Die aanbid jij. Alleen een ezel is zo dwaas om vrijwillig aan een kruis te gaan hangen. Inderdaad, voor de wereld is het een rare boodschap. Welke koning wilde zo'n vernederende dood sterven? Het kruis heeft ook alles met schande te maken. En dan moeten we naar Deuteronomium 21. Ik hoef het niet op te zoeken, ik lees het voor. Vers 22 en 23. Daar staat wanneer iemand een zonde begaan heeft, waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag u zijn dode lichaam niet aan de paal laten overnachten. Dan moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. En in Galaten 3 vers 13, dan lezen we, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Bizar. Een gehangene, een vervloekte. Dat bepaalde God. En zijn zoon sterft daar vrijwillig en doelbewust aan een paal. Het was Gods plan. Er moest verzoening plaatsvinden. Nou, behalve de schande, kan het kruis ook een mikpunt van spot zijn. Dat hebben we net gezien over die tekening van die Alexamenos. Onze boodschap is voor de wereld moeilijk te begrijpen. Ja, ik moet die denk ik heel strak aandraaien.
Ik hoop dat je blijft.
Ja, dankjewel. Je kunt een cursus volgen over faalangsttraining, assertiviteit en over hoe je succesvol kan worden. Maar bestaan er ook cursussen over zachtmoedig worden, leidzaamheid, verbrokenheid, de minste willen zijn. Ik heb er nooit van gehoord, u wel. En ik denk dat ze heel hard nodig zijn. Wat zou de wereld anders zijn als we dat zouden naleven? En Paulus zegt over dat niet begrijpen, die boodschap van het kruis en het evangelie. Hij zegt, de natuurlijke mens begrijpt niet wat van de geest Gods is. Het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Korinthe 2 vers 14. Aan het kruis vond een afrekening plaats. Gods woede over de zonde van de mensen, die werd losgelaten op Jezus. Daar werd de schuld betaald. Voelt u zich wel eens schuldig? Maar ik heel vaak niet. We weten dat we allemaal dingen verkeerd doen. We denken, nou ja, iedereen doet het. Als we de balans voor onszelf opmaken, dan valt die heel vaak gunstig uit. Zoals een slager die zijn eigen vlees keurt. Dat zal hij niet gaan afkeuren. En wat wij gaan doen, is onszelf met anderen vergelijken. En we denken, nou, dat gaat nog wel. En zo ontmoet ik ook heel vaak mensen die over zichzelf oordelen. En het oordeel is mild. Zeg, nou, ik ben goed voor mijn vrienden. Als ze in de nood zitten, dan help ik ze. En ik scheid netjes mijn afval. Milieu, dat is tegenwoordig een heel ding. En zo beoordelen ze zichzelf. En ze zeggen, dat zit wel goed. Ze zeggen, als een hemel bestaat, dan kom ik daar vast in. En ik moet zeggen dat ik mezelf ook wel eens schuldig maak aan deze redenatie. Ik probeer goed te zijn voor mijn vrouw. Ik help mee in de kerk. Ik ben betrokken bij de grote opdracht. En soms denk ik wel eens, God die zal wel blij met me zijn. Dat is waar. Dat is die ook. Ja, maar toch wil ik nog even mijn punt maken. Ja, u heeft gelijk. Dankjewel. Als ik mijn Bijbel lees, en vroeger lazen we allemaal in de catechismus, deze generatie die zal hem vast kennen, dan lees ik daar andere dingen. God heeft zijn eigen maatstaven. Hij is een heilige God. En hij kan de zonde niet tolereren. Weet u het ook met mij eens? Niet een klein beetje zelfs. En dan lees ik dat ik een egoïst ben. Corrupt en verdorven. Van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Nou, die laatste uitdrukking die vind je niet in de Bijbel. Die komt uit de catechismus. Klopt dat? Ja? En hij is waar. Dat geloven we echt. Ik verdien een eeuwige straf. En het gedeelte wat we net lazen in Colossense, daar wordt aangegeven waartoe een mens zonder God, waartoe die in staat is. Ik kan die microfoon ook wel in mijn hand nemen, of kan dat niet? Ja, ik zet hem zo af en toe wel even iets omhoog. Zo. En we vergeten heel gauw dat onze God andere maatstaven heeft. Zelfs zonder die wij betekenisloos vinden, die zijn voor hem belangrijk. Paul Washer, ik weet niet of je wel eens luistert naar deze prediker, die is behoorlijk zwart-wit en radicaal. Hij zegt, God is goed. En daarom hebben wij een probleem. Hoe zit dat nou? Hij is goed. En daarom hebben wij een probleem. Hij is niet goed zoals wij goed zijn. Van, nou ja, oké. Dingen gaan fout, maar we doen er niet moeilijk over. Maar het is bij God anders. Als er gezondigd wordt, dan wil hij dat dat opgelost wordt. En dat doet hij niet met de botte bijl. Hij wil ons niet meteen straffen. Hij zond zijn zoon. Jezus Christus. En we moeten het kwaad nooit bagatelliseren. Maar enorm dankbaar zijn. En ook die mogelijkheid aangrijpen. Dat Jezus Christus wil vergeven. En dit in orde wil maken. Zonde brengt scheiding. Dat lezen we in Jesaja 59 vers 1 en 2. Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat hij ons niet zou horen. Maar uw ongerechtigheden, uw kwaad, uw zonde, uw roddel, uw hoogmoed, uw jaloezie, uw onreinheid, noem het maar op. Die doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Dat is een waarheid waar we niet omheen kunnen. Toen ik in Brazilië woonde, dat weten jullie, ik ben daar zendeling geweest. Toen zei een politicus tegen mij, hij zei, Jan, corruptie is overal. Zoals het stof overal aanwezig is, zelfs waar we het met blote ogen niet zien, zo is dit land vergeven met corruptie. En het zijn politicus. En zo is het ook met de zonde. Die is overal. In onze huizen, op het werk, in onze relaties. En dan zal ik een paar feiten noemen. In Nederland zijn ongeveer 25.000 prostituees actief. En een veelheid aan mannen bezoekt hen. In Nederland worden per jaar 119.000 kinderen mishandeld. In de Nederlandse seksindustrie gaat per jaar 16 miljard euro om. De zonde is overal om ons heen. En door de zonde van Adam en Eva ontstond een kloof tussen God en de mensen. Maar ook tussen mensen onderling. En die kloof die kon niet overbrugd worden. Met goede werken. Met zelfopoffering. Met tiende geven. Een pelgrimsreis. Ook niet met evangelisatie. Of kinderwerk. Er is niets waarmee we onze schuld aan God kunnen afkopen. Mensen hebben van alles bedacht en geprobeerd. Jarenlang op een paal zitten. Op blote voeten een hele lange reis maken. En mensen laten zelfs letterlijk voor enkele uren kruisigen op de Filipijnen. De enige manier waarop die kloof overbrugd kon worden, was door een volmaakt offer. En dat bracht Jezus Christus. In 2 Korinther 5 vers 21, daar lezen we, van hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Jezus, volmaakt God en volmaakt mens, 100% allebei, die kwam om ons vrij te zetten van de zonde. Hij in wie geen zonde was, zet ons vrij van de macht van de zonde. De vrouw van Pilatus, die had een droom over Jezus. En ze zei, ze stuurde een boodschap naar Pilatus, en ze zei, bemoei je niet met die rechtvaardige. Het Griekse woord wat ze gebruikte is dikaios. En dat betekent onberispelijk, zonder schuld. In het Hebreeuwse woord verzoening, dat betekent dat je degene die iets schuldig bent, iets ter vervanging aanbiedt. En door deze overdracht of uitwisseling is verzoening tot stand gekomen. Jezus stierf geen mooie of roemrijke dood. Alleen en vrijwillig ging hij op zijn vijanden af. Ongewapend en kwetsbaar. Kan iemand zich de columnschrijver Bob Smalhout herinneren? Die schreef de Telegraaf. Leeft niet meer. Hij was een arts. En hij gaf een keer een hele gedetailleerde beschrijving van wat er gebeurt bij een kruisdood. Ik heb dat gelezen. En tijdens het lezen werd ik bijna misselijk. Zo erg, zo hevig. En stond er ook in met allerlei details. En deze wrede pijnigingen, die onderging hij voor ons. En behalve die fysieke pijn, drong hij de beker leeg van Gods gramschap. Hij wiens eigen levensbeker gevuld was met liefde, reinheid, waarheid en zelfopoffering, dronk die beker leeg, die vol was met onze onreinheid en boosheid en haat. En ik denk dat daar de zwaarste beproeving lag. Want op dat moment werd hij ook verlaten door God de Vader. Hij was van hem gescheiden. Wij proberen dingen heel vaak op te lossen door te praten en onszelf te rechtvaardigen. En Jezus heeft daar ook iets heel moois over verteld, iets heel duidelijks. Die twee mensen die naar de tempel gingen om te bidden. De fariseer en de tollenaar. In Lucas 18, ik lees een stukje voor, begint bij vers 9. En hij zei tot sommigen die zich overtuigd hielden dat ze rechtvaardig waren en anderen verwachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen opwaarts in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en die bad bij zichzelf aldus: ik dank u God dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, nog ook gelijk deze tollenaars. Ik vast 2 maal in de week. Ik geef 10e van alles wat ik heb. En de tollenaar, die stond verre. Hij wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar sloeg zijn borst zeggende: God, wees mij zondaar rechtvaardig, genadig. Ik zeg u, deze ging rechtvaardig naar zijn huis, meer dan de ander. Want wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedigt, die zal verhoogd worden. Enorm herkenbaar. Ik zie het soms in mezelf gebeuren. Maar over die tollenaar, die eigenlijk maar enkele woorden sprak, die ging gerechtvaardigd naar huis. Hoe is het mogelijk? Ze hadden beide een totaal andere benadering en een andere houding van hart. De fariseer die legde focus op zijn eigen goede gedrag. Hij maakte een opsomming van alles wat hij gedaan heeft. En zijn conclusie is: ik doe het goed. Hij is tevreden over zichzelf. Maar zijn probleem is dat hij geen verlosser nodig heeft. Hij had geen notie van de grootheid en de heiligheid van God. De tollenaar had een hele andere benadering. Hij had weinig woorden nodig. En wist ook dat hij niets te bieden had. Ja, wat hebben wij te bieden? Bij het kruis. Helemaal niets. We komen daar met lege handen. We kunnen er enkel komen met een houding van overgave en lege handen. En daar begint het christen zijn. Bij het kruis. Daar ontvangen we de geest van Christus. Het erkennen dat je zelf niets te bieden hebt. En dat je zonder Jezus reddeloos verloren bent. Dat is het startpunt. Bij het kruis beginnen nederigheid en dankbaarheid. Dan gaan we ons verwonderen over genade. Er is overvloedig genade voor een egoïst, voor een belastingfraudeur, vergeving voor een zondaar, een moordenaar, een dief, een verslaafde, een roddelaar en een echtbreker. Ik heb een keer een foto gezien van iemand die stond met een kopje bij de Niagara Waterfalls in Canada. Ik weet niet hoeveel tonnen water daar per seconde naar beneden komen. Maar iemand die ging daar met een kopje. Zou er genoeg zijn? Dat is genoeg. Dat kopje zit heel gauw vol. En niet uitkijken, word je weggespoeld. Maar zoveel genade is er voor ons. Is dat niet geweldig? We moeten wel met de juiste houding naar dat kruis gaan. Niet van: ik red het zelf wel. Bij het kruis eindigt het jezelf willen rechtvaardigen. Daar eindigt het op indruk op anderen te willen maken. Dode werken en uiterlijk vertoon. Gods geest doorzoekt onze harten. En het ware ik komt boven. Je binnenste wordt naar buiten gekeerd. Bij het kruis leren we over bekering en boetvaardigheid. We stoppen met naar een andere wijze. En we hopen op Gods genade. Bij het kruis ontmoet je Jezus. En daar is hij met zijn uitgebreide armen. Hij weet alles van onze pijn en afwijzing en eenzaamheid en verdriet en de zonde waar mij worstel. Er is niets voor hem verborgen. En hij spreekt, ik ben ook in de steek gelaten. Ben ook afgewezen. Weet wat eenzaamheid is. Ben nooit getrouwd geweest. Ben ook aan verleidingen blootgesteld. En ik kan meevoelen met je zwakheden. Ik ben bekend met smart en met pijn. Ik weet alles van je. En toch heb ik je lief. Leg het neer, die ballast. En hij zegt ook, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig van hart en nederig van hart. En zo zult u rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Bij het kruis vinden we liefde, aanvaarding, vergeving en veiligheid. Hebben we dat niet enorm hard nodig in deze dolgedraaide wereld? Ik wel. Bij het kruis vinden we bevrijding van wrok, van minderwaardigheidsgevoelens, jaloezie, familievloeken, pijnlijke herinneringen. Bij het kruis worden we rechtvaardig verklaard. Jezus nam de straf op zich die wij verdienden. Door het kruis wordt de kloof waar ik het over had, die wordt gedicht. Het is ook werkelijk de enige manier. Alleen door het lijden en sterven van Jezus vinden wij verzoening. Bij het kruis eindigt de wet en begint een relatie. Er ontstaat bij ons ook een verlangen om op Jezus te lijken, om hem na te volgen. Bij het kruis daar, of in de Bijbel, daar leren we over de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Niet zo lang geleden was ik op straat en een Iraakse vrouw raakte mij in gesprek. En ze had wat vragen. En dat gedeelte wat ik net noemde in Galaten 5, ik zocht dat op en ik las het aan haar voor. En weet je wat haar reactie was? Ik kreeg een duw. Ze zegt, oh, dat wil ik ook. Is het niet geweldig als iemand zich daarnaar uitstrekt? Dat dat ons verlangen is. Haar niet carrière en succes en comfort en welvaart, maar denken, hey, de vrucht van de geest, zo waren we bedoeld. Dat wil ik ook. Ik vond de reactie van die vrouw zo ontzettend mooi, dat ik er nog vaak aan terugdenk. Nou, zonder de zondeval, als die niet gebeurd was, zouden wij ook deze karaktertrek hebben. Zo waren wij oorspronkelijk bedoeld. Nou, dat kruis, dat stond in die tuin en die heette Gethsemane. Gethsemane betekent olijvenpers. Er stonden allemaal olijfbomen. En ongetwijfeld ook een bak om die olijven te persen. Hier liet de Zoon des Mensen zich vrijwillig verdrukken. Zijn levenssap werd er uitgedrukt. Hij roept zijn volgeling ook op om het kruis op zich te nemen. Hij zegt, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Waarom moeten wij ons kruis opnemen? Als hij het al gedaan heeft. En zelfs dagelijks. Ik geef even tijd om erover na te denken. Als wij ons kruis opnemen, dan wordt het christenleven zichtbaar. Iemand die zei, het kruis is de plaats waar jouw wil en de wil van God elkaar kruisen. Het kruis is niet je lastige partner, of een ziekte of een handicap of tegenslag in je leven. Het kruis is de plaats waar je de beslissing neemt om niet langer jezelf te behagen. Maar God te eren, hem te dienen en ook je naast. Het kruis is het ding waaraan je kunt sterven. En gaat leven voor de glorie van koning Jezus. En daar waar je dat oude ik aflegt, daar wordt de geest van Christus zichtbaar. En ook dat nieuwe leven wordt zichtbaar. De geest van Christus is een zachtmoedige en stille geest. Hij is nederig en vriendelijk. Hij is zeker niet arrogant of aanmatigend of trots. Hij wil niet zichzelf laten gelden en dominant zijn. Hij komt met een groot gezin. We waren met z'n negenen. En als wij vroeger ruzie hadden, dat hebben kinderen vaak, dan zei mijn moeder vaak, wie wil er de minste zijn? Hij had een hekel aan die vragen, wist ook precies wat ze mee bedoelde. En als één zich opofferde om de minste te zijn, dan was de ruzie meestal meteen bijgelegd. Hoeveel problemen in huwelijken, of in families of op het werk, zouden niet opgelost worden als iemand de minste wil zijn? Petrus die zegt in een van zijn brieven, uw sieraad moet de verborgen mens van het hart zijn. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Die kostbaar is in het oog van God. Maar dit staat natuurlijk haaks op trots. Op jezelf laten gelden. De minste zijn betekent niet natuurlijk dat je over je heen moet laten lopen en alle onrecht accepteren. Maar wel Jezus volgen en het uitzicht in nederigheid. Niet een kort lontje of altijd op je strepen staan. Daar waar we Jezus oprecht volgen, waar zijn liefde geleerd en geleefd wordt, daar lossen heel veel problemen zich op. Jezus werd koning door nederigheid en dienstbaarheid en zelfverloochening. Het koningschap werd hem gegeven. Er zijn er ook die aan grijpen. In 1 Koningen lees het verhaal van Adonia. Die zag dat zijn vader oud werd en gebrekkig. En hij greep naar de kroon. Ik lees een paar versen. Adonia, nu de zoon van Haggit, verhief zich en zei, ik zal koning worden. En hij maakte zich wagens en ruiters en 50 man liep voor hem uit. En zijn vader had hem in zijn dagen nooit bekommerd door tegen hem te zeggen, waarom doet gij zo? Het woord vader komen veel tegen in de Bijbel. Er zijn heel veel boeken geschreven over het vaderhart van God. En daar kun je hele mooie dingen in vinden. En ze zijn goed bedoeld, maar ze geven ook wel eens een vertekend beeld. God die lijkt wel een knuffelbeer die altijd klaar staat om te troosten, om je op te vangen. Om je te knuffelen, om je te helpen. Maar God laat zich in de Bijbel ook zien als een God die toornt. Die boos is om de zonde. Een God die zich wreekt en zijn kinderen tuchtigt. Tuchtig is een oud woord. Die zijn kinderen disciplineert. Adonia is een man die haast heeft. Hij wil het koningschap niet beërven door geduld, leidzaamheid of nederigheid. Hij grijpt ernaar en het wordt ook zijn dood. We zien ook een vader die fouten maakt. Altijd druk. Druk met de strijd. Druk met regeren. Druk met Batsheba. Maar niet druk met de opvoeding van zijn zoons. Hij maakt zijn zoons nooit een verwijt. Onze God is een andere. En zijn kinderen zijn ook anders dan de kinderen van de wereld. We zijn zijn erfgenamen. En alle schatten van het koninkrijk gaan ons eens toebehoren. Maar de weg ernaartoe is van het kruis. Leidzaamheid, geduld, de minste willen zijn. Maar ook gedisciplineerd worden, vermaand worden. Soms tuchtigt God zijn kinderen. En niet om ons te plagen, hij snoeit ons. Opdat we nog meer vrucht dragen. Kent iemand het boek De Christenreis van Jan Bunyan? John Bunyan? Ja, een echte klassieker. En die zou ik u willen aanraden om te lezen. Nou, deze christen, laat ik eerst even over John Bunyan zelf. Hij schreef het vanuit de gevangenis. En hij schreef het niet om, hij zat daar niet omdat hij iets fouts gedaan had, maar dat hij de Heer Jezus van harte lief had. En hij eindigt in de gevangenis en dan schrijft hij een boek, De Christenreis. Het gaat over iemand die reist van de stad Verderf naar de hemel. Dat is niet echt gebeurd. Hij draagt een zware last op zijn rug. En onderweg zijn er allerlei verleidingen. Mensen die hem ook wat wijs willen maken. En willen afleiden van die weg naar de hemel. En hij draagt een last op zijn rug die zo zwaar is, die verplettert hem bijna. En die last, dat is de zonde. En uiteindelijk komt hij bij het kruis. En hij ziet erop Jezus. En het pak valt van hem af. En dat rolt en dat komt terecht. Weet iemand waar? Nee, in het graf van de opgestaande Jezus. Ja. Ik heb het jaren geleden gelezen, dat boek. En ik krijg het van de week opnieuw van iemand en ik ga het nog een keer lezen. Want het is een bijzonder boek. We hadden vroeger een buurjongen. Niet zo prettige jongen. We vonden hem niet leuk. En hij deed nergens aan mee. Hij zag een beetje bleek. En wat bleek nou? Dat wisten we niet. Hij had een leveraandoening. En dat is de reden waarom hij fysiek niet goed kon functioneren. Maar wat gebeurt er? Op een dag krijgt hij van een anonieme donor een lever. Nou, je zou mij niet blij maken met een lever. Ik heb er een. Maar hij had hem heel hard nodig. Hij onderging een operatie. En daarna zag je hem heel snel opknappen. Hij kreeg een andere kleur op zijn gezicht. Hij ging ook sporten en met allerlei dingen meedoen. Ook zijn gedrag veranderen. En vol trots en bewondering sprak hij iedere keer over die donor die hij niet eens kende. Die had hem echt, waar hij zou spreken, een ander leven gegeven. Lever en leven. Wij zijn ook allemaal ziek. Geestelijk ziek, zolang we niet wedergeboren zijn. En de dokter die vertelt dat we nieuwe organen nodig hebben. Niet alleen de lever, maar ook ons hart, mild, darmen. Alles is aangetast en alles moet vervangen worden. Onze zaak is hopeloos. En dan belt er iemand bij aan en die zegt, ik wil je een nieuwe lever geven. Hij zegt, ja, dat is geweldig. Maar ik heb niet alleen een nieuwe lever nodig, ik heb alles nodig. En hij zegt dan, ik wil je alles geven. En dat is wat Koning Jezus voor ons doet. Hij wil zijn eigen leven afleggen en ons alles geven. Omdat wij hersteld mogen worden in onze relatie met God de Vader. Als we dit realiseren, als we dit begrijpen, aanvaarden, zouden we dan niet dagelijks overstromen in dankbaarheid en verwondering en bewondering? We hebben geen anonieme gever, we hebben een God die leeft. En we kunnen hem leren kennen door zijn woord. In Colossenzen 3 lazen we over het nieuwe leven, maar ook over de dingen die bij dat oude leven horen. Een lange lijst, te veel eigenlijk. En ik weet zeker dat iedereen hier ook verlangt om onberispelijk te leven. Hoe kan dat? Er is maar één manier. En dat is leven in de nabijheid van de onberispelijke, Jezus Christus. In de Hebreeënbrief lezen we, laten met volharding de wet lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Er zijn allerlei moeite in deze wereld die ons doen twijfelen en wanhopen. Het was eerst corona, nu is de strijd in Oekraïne en de dreiging van China en de energiekosten, van alles en nog wat. En het zal in de tijd van Paulus ook zo geweest zijn. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, let op Jezus. Hij wist dat het kruis en de dood niet het einde waren. Een geweldige vreugde lag voor ons, voor hem. En dat geldt ook voor ons. Een leven met hem is een leven van verwondering, maar ook van dankbaarheid, aanbidding, respect, eerbied. Het nieuwe leven is niet een lijstje van wat er wel en niet mag. Het is leven uit genade. Leven in intimiteit met je redder. Zolang ik leef in intimiteit met Jezus, heeft de zonde geen macht over mij. En wordt dat nieuwe leven zichtbaar. Amen. Hier wil ik eindigen. Ja. Zal ik nog bidden? Ja? Hemelse Vader, ik vind het een groot voorrecht dat ik deze boodschap mag brengen. Heer, ik ben er zelf opnieuw hierdoor geraakt. Heer, mogen we onze ogen gericht houden op Jezus, die zag op de vreugde die voor hem lag. Heer, ook allerlei moeite en pijn, en ik hoorde over ziektes bij gemeenteleden. Heer, mogen we allemaal weten dat dit lijden niet altijd gaat voortduren, maar dat een eeuwige vreugde op ons wacht. We willen op u zien en dankbaar zijn voor wat u aan het kruis gedaan heeft. En ook trouw zijn in het volgen van u. Eerlijk, eenvoudig, toegewijd, met bewondering en verwondering kijken naar het kruis, met eerbied en respect en zo dat nieuwe leven leiden. En u verheugen, niet door onze prestaties, maar door wat u gedaan heeft. En leven uit dankbaarheid. Amen.